Ja, het is ook wel een soort verslaving. Ja? Ja, het is wel lekker hoor, als je er eenmaal in zit. Het is een soort trip. Ready to have some fun?
Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik decor, kostuum en poppenontwerper Joris van Veldhoven. Deze aflevering is het derde deel van een reeks van 3 hele korte interviews die ik in Tapas Theater live met publiek heb opgenomen. Joris ontwerpt voor een enorm groot deel van de producties die je nu in de theater ziet, maar ook voor cabaretiers als Najib Amali en voor film en tv. Alles wat ik van hem zie vind ik weer betoverend en hij wordt dan ook heel vaak geroemd in recensies. Zijn carrière is mega hard gegaan wat naast heel veel mooie dingen soms ook de nodige stress en heftige situaties opleverde. Joris is echt een maker in hart en nieren. We hebben het over hoe hij aan die oneindige bron van creativiteit komt en hoe je zorgt dat je tegelijkertijd ook nee durft te zeggen en jezelf niet voorbij loopt. Dat en meer. Veel luisterplezier met aflevering 35.
Ik ben Joris van Veldhoven en ik ben decor, kostuum en poppenontwerper en speler, poppenspeler. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
Mm-hmm. En voor heel veel grote theaterproducenten hier in Nederland. Wanneer ben jij eigenlijk afgestudeerd?
Dat is geweest 2013, geloof ik.
Maar dat is nog maar 6 jaar geleden.
Ja.
En voor mijn gevoel ben jij echt zeg maar zo gegaan.
Ja, dat ging best een beetje snel. Een beetje te snel eigenlijk.
Hoe is dat gegaan?
Nou, ik studeerde af aan de theaterschool. En ik studeerde daar theatervormgeving. En ik studeerde daar af met een voorstelling. Een eigen voorstelling. Dat is een beetje raar als decor- en kostuumontwerper. Dat je met een eigen voorstelling afstudeert. Reis om de wereld in 80 dagen in 20 minuten.
Wauw.
Dat deden we. En toen
speelde het dus ook zelf?
Nee, ik speelde het niet zelf, want ik dacht, dat ga ik niet doen. Mm-hmm. Dus ik heb toen Dick van de Heuvel gevraagd om te regisseren. Er is een script geschreven. Steven Rooks heeft meegespeeld. Simon Zwiers. Ik geloof dat alle mensen die ik toen tijdens mijn stage heb leren kennen bij verschillende producenten, die heb ik allemaal bij betrokken.
Wauw, maar dat
en zijn er toen komen spelen.
Oh, want je had voor die afstudeervoorstelling al met hun
Nou, had ik stages gelopen bij Arno Bremers, kostuumontwerper en decorontwerper.
Mm-hmm.
En bij verschillende kostuumateliers.
En zo dus eigenlijk die mensen weer teruggevraagd.
Ja.
En die wilden dat dus ook allemaal doen, blijkbaar, voor jou afstudeervoorstelling.
Ja, allemaal gratis zo.
Want het zijn niet de minste mensen. Oh, wat goed. Die heb je gewoon zo
Ja, die zeiden, dat gaan we doen. Ik moet Michel Sorbach ook niet vergeten. Nou, dan ga ik iedereen bedanken.
Nee. Ja.
Een soort dankspeech. En hier is nu de award. Dat was te gek. Maar daardoor, dus toen studeerde ik af. En er zat toen een man in de zaal, Gerard Cornelissen. En die kwam toen na afloop naar mij toe. En een hele vreemde man, helemaal in het zwart gekleed, met een blauw gelakte vingernagel. Hé, schat, lieverd, wat prachtig allemaal. Zeg, ik heb wat werk voor je. En toen is het gebeurd. En toen deed ik de eerste 2 producties in het Wilming Theater in Enschede. Had ik in 1 keer... het grootste theater, een van de grootste theaters van Nederland voor mijn neus. Ja, ga daar maar 2 decors wegzetten.
Wat doet dat met je als je net bent afgestudeerd?
Nou, geen idee. Totale blinde paniek. En vooral bluffen dat je het kan.
Mm-hmm.
En dan in de auto zitten vanuit Enschede terug en denken, hoe ga ik dit doen?
Ja, dat voelde ook echt als een bluff.
Ja, zeker. En dan ook gewoon, ik had geen idee. Je studeert af en je denkt dat je het allemaal kan.
Mm-hmm.
En dan krijg je in 1 keer een budget voor je neus. Van een ton. En dan, ga maar 2 producties maken.
Ik zou helemaal gek worden. Maar
ik ben ook dan
ook geen decorontwerper.
Nee, ik toen eigenlijk ook niet. Het staat wel op dat papiertje.
Ja.
Maar
ja, je voelt het nog niet. Dat je het
nee,
bent.
En ook gewoon, je moet mensen leren kennen die het voor je gaan doen en gaan bouwen. En dat soort zaken. En dan ook, waar ik totaal geen rekening mee had gehouden, is bijvoorbeeld het hele decor is ook door zijn wielen gezakt toen.
Oh, dus dat het te zwaar was bijvoorbeeld?
De mensen kwamen erop. Ik had bedacht, ze kunnen allemaal in die torens lopen. Allemaal mensen van de opera. je ziet het voor je. En die klommen de trap op en het hele decor zakt door ze vielen.
Oh nee, en toen?
Nou, dan zit je daar tegenover al die creatives en dan zit je... Ja, dus, ja dat gaan we wel oplossen. Boef, mm-hmm. Door de vloer gezakt, ja, dat soort dingen.
Maar het heeft er niet voor gezorgd dat ze dachten, nou, die jongen...
Nee, ze dachten, oh, die jongen moeten we helpen. Die is 21, die moeten we helpen.
En heb je toen ook al gelijk, toen je dat, nou ja, toen je die opdrachten kreeg en dat enorme budget, ja, hoe ben je dat toen aan gaan pakken? Ben je mensen erbij gaan vragen?
Nou, het fijne was bij Gerard dat ik heel erg veilig, het was een heel veilig huis om in te werken, want hij zei de hele tijd, ah, dat maakt toch niet uit. Die mensen weten het ook niet, kunnen het ook niet beter. Dus die gaf me heel veel zelfvertrouwen. En dat is heel fijn. Als je weet dat er één iemand is die echt in je gelooft, in het werkveld en letterlijk ook met de productie waarmee je bezig bent, dan kun je een soort van, ja, het is gewoon echt, hij was echt een beetje de moederfiguur, ook al was het de man, maar ja. Ja, de moederfiguur, daarom ook niet de vaderfiguur, de moederfiguur om het zo te, om het allemaal zo aan elkaar te kleien voor mij, dat ik gewoon een soort van mijn weg wel een beetje kon volgen. En ik deed heel veel verkeerd, maar er was dus ruimte voor. Dat had hij dus ook blijkbaar, volgens mij heeft hij al die mensen ingelicht. Ja, ik heb nu iemand, die is hartstikke leuk. Hij kan ook wel wat, maar hij moet ook nog heel veel leren. En daardoor dacht iedereen ook van, oh, dat is leuk.
Mm-hmm.
Er is ook nooit iemand boos geweest of zo. Dat was ook altijd
fijn.
Zo van, oh, nou ja, zet er toch andere wielen eronder. Oh, komt dat morgen pas? Ja, dat had ik vandaag gemoeten. Ja, prima.
Oh, heerlijk.
Oh, dat is een hele fijne leerschool eigenlijk.
Een hele fijne leerschool, ja. En toen daarna komt er dan heel veel op je af waar je ja en nee tegen moet gaan zeggen.
Ja,
hoe gaat dat?
Ja, niet ook, want dan komen al die klussen binnen en dan zeg je vooral op alles ja en vooral geen nee.
Ja.
En dat is in het begin trek je dat echt en dan ben je ook vooral trots erop dat je dat allemaal kan doen.
Ja.
En dat gaat dan ook goed tot echt een bepaald punt. Dat is nu, ik denk 3 jaar geleden of zo. Toen kreeg ik eigenlijk net te horen dat ik de eerste productie voor de Efteling mocht gaan ontwerpen. Voor mij de eerste productie.
Mm-hmm.
En toen merkte ik dat het eigenlijk moeilijker ging, omdat ik gewoon mijn energie in de afgelopen jaren echt had opgebrand. Dus ik liep gewoon... Burn-out is een heel groot woord. Want zo noem ik het niet, maar ik was wel echt wel overwerkt. Ik had zoveel gedaan, dat je dan op een gegeven moment... Het ging ook gewoon niet meer. Het mislukte ook gewoon allemaal. En dan merk je gewoon dat ik daarin het stukje, die begeleiding heb ik dan weer niet gehad.
Mm-hmm.
En dat kunnen ook je ouders kunnen dat niet doen, want die wonen, in dit geval woont die helemaal in het zuiden van het land, dus die zitten er ook niet bovenop. Dus je zit dan toch een beetje in Amsterdam, in je eentje, op je kamertje, dat soort problemen proberen op te lossen. En dat lukt dan niet. En dan juist doordat dan op dat moment wel heel veel mensen boos worden, omdat ze zeiden, ja, maar waarom lever je nou je werk niet af? En waar is Joris? En waar is...
Oh,
dan komen langzaam weer dingen bij elkaar en komen mensen terug.
Mm-hmm.
En dan zeggen ze, ja, maar heb je het ingezien? En zo zijn er weer nieuwe dingen gekomen. En
hoe ben bedoel ik dus je dat nu... er weer dingen toe?
Dan vallen weer dingen op zijn plek. Dan zijn dus mensen die toen heel boos zijn geweest, die zijn toen heel erg richting mij weer gekomen van, ja, maar heb je ingezien wat er misging met de druk.
Ja, precies.
En
die zagen dat ook bij jou.
Ja, ja. Nee, dat zie je zelf niet.
Nee.
Maar die hebben me dus ook nog steeds gewoon weer een kans gegeven om gewoon weer door te kunnen groeien. En dat resulteert dan nu in de dingen die ik nu weer mag doen.
Ja, want als je in zo'n hele heftige periode zit, je moet, nou ja, ultiem creatief bezig zijn. Dus daar moet je denk ik een soort ruimte voor hebben in je hoofd. Maar ja, hoe vind je die ruimte als je alleen maar aan het werken bent? Alleen maar door aan het gaan bent?
Ja, het is ook wel een soort verslaving.
Ja?
Ja, het is wel lekker hoor, als je er eenmaal in zit. Het is een soort trip.
Ja,
als je er eenmaal in zit, dan kom je er ook, dan wil je er ook niet zo snel meer uit.
Ah.
Tenminste heb ik heel erg hoor. Het kan ook echt wel eens nu ook zijn als ik met een maquette thuis bezig ben. En iemand die belt heeft, oh, kom even langs, zullen we een bakje koffie drinken? Ja, prima. Maar ik kan dan ook echt gewoon iemand binnenlaten en het koffiezetapparaat aanzetten om vervolgens gewoon weer verder te gaan. En alleen maar te zeggen, ja, was het leuk? Ja. En dan ben ik gewoon...
Tussendoor te gaan.
Ja, en dat vind ik, dat is heerlijk.
Nou ja, dat is ook wel wat de meeste mensen willen en zoeken. Dat je zoiets hebt waar je toch zoveel vuur voor blijft hebben.
Ja, want dat blijft wel.
Ja,
gek genoeg, zelfs als je te druk hebt, dan blijft dat ook. Het kan op een gegeven moment wel dwars gaan zitten, dat je hoofd te vol zit.
Ja.
Maar dan grappig, bij mij werkt dan ook weer dat ik dat door creatieve dingen te uiten, dat het dan juist rustiger wordt. Dus dan moet ik juist weer iets gaan maken.
Dus als jij een soort van even rust neemt, ja. dan ga je juist ook weer.
Ja, zeker. Dan ga ik ook gewoon. Dan zit ik thuis een pop te maken of ik ga een maquette bouwen, omdat het al zo lang in mijn hoofd zit. Mm-hmm. Dat ik denk, oh, dan ga ik dat wel een keer toepassen bij een andere productie. Dus ik heb ook heel veel maquettes staan in de kast. Gewoon. Die nog nooit überhaupt vervaardigd zijn, één op één voor een voorstelling. Maar die ik wel af en toe, dat ik denk, oh, dit is nu de productie.
Wat hilarisch. Dus helemaal niet vanuit een voorstelling gedacht,
nee.
maar gewoon
omdat gewoon uit een forum, dat ik denk, oh, die bewegingen moeten erin. Of allemaal geometrische vormen. Ik heb zo'n periode gehad dat ik al allemaal dacht, ik moet heel abstract gaan. Of allemaal heel erg industrieel met oude fabrieksramen en steentjes. En dan zit ik dat allemaal te maken. En dan, nou ja, en dan in één keer hoor je dat je de full monty mag gaan doen. Dan denk je, hey, fabriek.
Ah, oh, top.
Oh, dat mogen ze eigenlijk niet weten.
Ja, dat had je heel lang. Voor betaald. Nee. Nou, heel veel uren ingezet. Ja, nou ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja. Oh, wat goed. Mm. Wat tof om te horen dat echt zo'n motor blijft. Dus ook, zelfs toen je gewoon even, nou ja, het echt te druk had. Hoe ben je daar toen weer uitgekomen? Dat je...
Nou, ik had het geluk dat ik toen dat ik juist de Efteling ging doen. Toen had ik net die drukke periode eigenlijk echt gehad. En toen moest ik eigenlijk gewoon even niks gaan doen. Maar ja, niks is heel moeilijk om dat te doen. Want ja, dan voel je ook maar dat je denkt, ja, dan ga ik zitten. En dan, ja wat is niks doen? Ja, dat vind ik een heel moeilijk begrip. Ik kan ook niet uitleggen, want je doet nooit niks. Want ik ga dan ook heen en weer lopen in huis. En dan ga ik toch weer iets pakken. En dan zit ik vervolgens weer met een stukje schuimrubber in mijn hand iets te maken. Dus dan gaat het uit zichzelf. Maar omdat ik toen de Efteling ging doen, die zagen dat heel erg bij mij. Dat gebeurde. En die hebben mij toen heel erg gesteund in dat proces. Dus die hebben mij toen heel erg met rust gelaten met allemaal nevenactiviteit. Want normaal heb je ook heel vaak nog een making-of andere interviews of een persmoment. Hebben ze me allemaal bij weggelaten, zodat ik me gewoon puur kon focussen op zorgen dat mijn ontwerp daar kwam te staan. En als er hulp nodig was, dat ik ben zelfs een keer gereden vanuit Amsterdam naar het decoratelier en zo. Omdat ze zeiden, nou, dan kan jij gewoon even slapen.
Oh, wow.
Dat soort dingen. Dus die zagen dat heel erg. Dus die hebben mij toen heel erg geholpen. Mm-hmm. Waardoor ik gewoon echt mijn creatieve ding kon doen. En voor hun die productie kon afleveren. Zoals ik ook voor ogen had toen dat ik het presenteerde in de maquette.
Ja.
Ja.
Oh, dus ook daar weer toch een fijne, ja. fijne begeleiding ja. heeft je wel ja. echt geholpen.
Ja.
En hoe doe je dat nu? Hoe voorkom je nu dat je het te druk maakt voor jezelf?
Ik raad iedereen aan een agent te nemen.
Oh, kijk.
Nee, dat is eigenlijk al sinds een paar jaar eerder toen dat er ook... Want dat gebeurt ook, hè, dat je dan in één keer klussen doet die niet uitbetaald worden. En toen dacht ik, ben er nu klaar mee. Nu trek
helemaal
ik dit niet
meer. Helemaal niet uitbetaald
Nee, gewoon
worden.
Helemaal niet. Oeh. Gewoon dat echt...
Waar jij al veel tijd in had gestoken.
Ja, dat de hele productie eigenlijk al op de planken stond. En dat het geld er gewoon niet was. En daar heb je dan een jaar lang aan gewerkt. En dan komt dat niet. Toen, op dat moment, heb ik een agent genomen. Nou, die heeft zichzelf aangemeld bij mij. Van, ik wil jou wel in mijn clubje. Terwijl ik was daar ook de eerste creative. Want
ja, want
verder
ik ken
acteurs, ja.
agenten van acteurs, ja. maar ik wist niet dat dat bij creatives ja. ook zo werkte.
En dat was wel te gek, want die beheert dus ook een soort van mijn agenda. Die ziet dus ook gelijk, die vraagt gelijk wanneer zijn de montages en als er iets overlapt, dan is het gewoon heel simpel. Of Joris doet de hele productie, één van de twee niet. Mm-hmm. Of hij is niet bij de montage en is er een assistent.
Ja.
En omdat je dan een agent hebt, die kan ook onderhandelen. En waar ik vaak al gelijk ja zeg, omdat ik enthousiast ben, zegt hij gewoon, nee, gaat hij niet doen. Mm-hmm. Dan zit ik al dat ik denk, ik wil die productie wel doen. Ik wil dat wel ontwerpen, hallo.
Ja.
Ik werd toen weer gevraagd voor de Efteling. Nee, gaat hij niet doen hoor. Nee, het moet echt. Nee, we moeten echt iets anders gaan verzinnen met de betaling. Ja, maar nee, ik denk, dat is toch goed. Nee, maar het moet echt. Dat...
Ja, dus
en dat is heel
gaat...
goed gewoon dat iemand zo dat... Dat voor in mijn geval beheert, ja. waardoor ik daar helemaal niet over na hoef te denken.
Nee, want anders ga je misschien toch een beetje onderdoor aan je eigen enthousiasme.
Ja, en dat gebeurt nu zelfs ook. Hè. Ik heb dit seizoen is dan weer helemaal prima gepland. En dan eigenlijk zijn er drie kleine producties die mij dan zo persoonlijk hebben benaderd. Ah, kun je ons even komen helpen? Heb ik natuurlijk alweer ja gezegd. En dan zegt ja. Wouter ook weer tegen me, Joris... Het zijn er eigenlijk drie te veel.
Ja, ja, ja.
Maar dat gaat nu prima, want ik geef nu wel ook echt mijn grenzen aan. Dat deed ik toen ook gewoon niet. Ik was toch altijd wel bang. Ik was altijd bang om werk te verliezen dan.
Mm-hmm.
Terwijl juist doordat je het er niet uitspreekt, je werk verliest eigenlijk.
Ja, precies, ja. omdat je dan dus maar doorgaat en doorgaat. En
maar doorgaat.
Ja, ik kreeg even een seintje dat we op een kwartier zitten. Maar,
gewoon doorgaan.
Gewoon doorgaan.
Gewoon doorgaan. We zitten eigenlijk nog maar op 5 minuten.
Ja, precies. Wij gaan gewoon de hele avond door. Maar mooi, dat is tof om te horen dat zo gelopen is. Hey, en ik weet toevallig dat jij dus ook hier een voorstelling hebt gespeeld in Tapas Theater.
Ja.
En dat je daarin ook zelf bent gaan poppen spelen.
Ja.
Deed je dat al? Of?
Nou, dat wilde ik altijd wel van kinds af aan. Ik heb de hele Fabeltjeskrant nagebouwd. Ik was 5, 6 jaar. Alle poppen zijn nagemaakt. Alles. Alle decors zijn nagemaakt. En toen gebruikte ik op een gegeven moment later kwam mijn poppenkast, stond standaard in de woonkamer bij mijn ouders. En dat werd eigenlijk mijn schaaltheater. Dus iedere voorstelling die wij zagen, moest ik het hele decor namaken. En dat ging dan in die poppenkast. En deed ik alle changementen. De cd ging in de cd-speler. En dan zaten ze 2,5 uur uit. Ja. Ja, dat is dat, als ik eraan terugdenk, sorry. Maar,
waren ze zelf ook van die creatieve types?
Ja, of? Nou ja, jawel hoor. Want in het huis bij mijn ouders is bijna niks aangekocht. En als er iets aangekocht is, dan is het alweer weer verbouwd of gaat de zaag erin. Of een, ja. Nee, dus op die manier, maar niet zo theatergerelateerd. Maar dus daar komt wel de poppenliefde vandaan. En toen heb ik natuurlijk ook Theo Terra leren kennen. Heb ik nog, daar hebben wij elkaar ook toen een beetje leren kennen destijds. Mm-hmm. Heb ik ook veel poppenspel, gewoon tips gekregen. En ik vind het is altijd een ding geweest bij mij. Maar omdat in Nederland toch heel vaak is, als je decor en kostuumontwerp denkt, in het geval van hokjes denken mensen dan toch ook, ja, maar die jongen staat niet op het toneel. Mm-hmm. En ik hoef ook absoluut niet in een opera, ik hoef ook niet in een musical de hoofdrol te spelen, maar poppenspel, dat vind ik te gek. Dus toen kwam dit hele concept en ik was al een keer bij Tessa aan een brainstormavond aangeschoven. En dacht ik, ja, ik wil nu wel echt iets gaan maken. En zo ontstond dus The Curious Disappearance of Agatha Christie. Mm-hmm. Met kartonnen poppen.
Ja.
en dan zelf spelen.
En ja. Hoe was dat?
Ja, dat was heel leuk. En ook best wel pittig hoor, want de hele maand hier en dan... En dan ga je ook wel denken van, ja, jeetje, maar ik wil het eigenlijk anders. Dat is heel interessant, omdat je gewoon ook... En ook met andere emoties erin, dat komt natuurlijk bij spelen sowieso. Maar bij een pop is het zo belangrijk dat je je energie doorvoert. Dat weet jij ook, naar dat character toe en naar die hand. En dat je denkt, oh ja, nu ga ik erin geloven als die aan het bewegen
gaat het
is.
Leven.
En dan merk ik ook heel erg toen dat ik ook bijvoorbeeld... kreeg daar ook een paar pittige telefoontjes... soms vlak van tevoren over gewoon zakelijke dingen. En dat je dan met zo'n andere energie... dat ik ook denk, ik ben die hond nu heel agressief aan het spelen. Maar dat vond ik wel leuk.
Ja,
dat vond ik eigenlijk wel te gek.
Dat je het toch echt meeneemt.
Dat vond ik wel lekker. Ja. Dat ik dacht, oh, dan gooi ik het er zo uit. Mm-hmm. Nee, dat was echt leuk om te doen. En met Terrence samen, Terrence van der Loo. Dus dat was ook heel leuk om een keer zo te spelen. Omdat hij gewoon natuurlijk geschoold acteur is. En ik dat totaal niet, maar ik zie veel.
Ja.
Ik zie het altijd van de andere kant. Ik zit altijd
precies.
Gewoon in de zaal te kijken bij een montage.
Ja. Maar is dat niet... Dat lijkt me ook heel gek, want jij maakt die poppen. Je weet precies hoe die moeten bewegen en hoe die tot leven komen. Om dan iemand anders daarmee te zien spelen.
Ja, dat vind ik vaak ook lastig. Dus daarom was het nu leuk dat ik het nu allemaal zelf mocht doen. En het was wel het idee dat Terrence het ook zou doen. Maar uiteindelijk heb ik eigenlijk alle poppen bespeeld. En hij heeft vooral heel mooi tegenspel gegeven.
Kijk.
Maar dat was wel te gek. Ja.
Hey, ik moet naar de doorgeefvraag.
Oh.
Want Hanneke Last die heeft een hele leuke vraag voor jou bedacht.
Oh.
En dat was... artificial intelligence is natuurlijk iets wat gewoon de komende jaren steeds meer gaat leven en steeds groter wordt. Als jij nou een toekomstvisioen zou mogen hebben over hoe theater en artificial intelligence elkaar zouden kunnen gaan beïnvloeden... En als je misschien een soort droombeeld van hoe jij dat zou... Heb jij een droomvisioen over hoe jij dat zou willen doen of aanpakken? Ja, het is nogal een vraag.
Ja, zo, dat is een hele mooie vraag. Hoe ik dat zou willen doen? Ik zou daar nu niet zo 1, 2, 3 een antwoord op weten. Wat ik wel zou willen doen is dat ik... Wat ik wel heel belangrijk vind is dat het... dat we volgens mij... Er wordt... Laat ik zo zeggen, er wordt heel veel geproduceerd, maar er moet meer gemaakt gaan worden.
Hoe bedoel je?
En er is gewoon, we hebben een overschot aan heel veel producties op dit moment, vind ik. Die soms niet eens de kans krijgen om gezien te worden, omdat ze heel kort spelen. En ik denk, en waarbij dus het hele maakproces verloren gaat. En als je het dan hebt over wat jij nu zojuist beschrijft, denk ik dat we juist een betere en een mooiere kant op kunnen gaan als we wat meer tijd gaan nemen voor het echte maakproces. Dus laat maar eens een voorstelling, dat zou ik heel graag willen doen. Laat maar eens een voorstelling gaan we maken. We spelen hem 10 keer en we gaan pas het andere seizoen hem echt spelen.
Ja.
Zodat er nog een jaar tussen zit. Zodat er ook een groei kan zijn in het intellectuele gedeelte, maar ook in het echte artistieke gedeelte, waardoor dat echt samenkomt. Waardoor er ook minder scheiding zal zijn tussen, nou ja, musical en toneel bijvoorbeeld, wat toch vaak bijvoorbeeld op die manier aangekaart wordt.
Ja.
Maar goed, is niet helemaal een antwoord op die vraag.
Dus
maar
voor de toekomst zie jij meer een artistieke intelligence,
ja,
dan een artificiële.
Ja, ja. Ja. Laten we dat maar eens proberen.
Mm-hmm.
Daarvoor openstellen. Want ik denk dat dat daar dan ook uiteindelijk uit voort kan komen weer.
Dat er meer, ja. Hoe heet het? Ja, artificieel. Het is natuurlijk heel erg met bijvoorbeeld 3D. Of dat, ja, mensen echt door een beleving heen kunnen lopen. Ja. Zou jij daar geïnteresseerd in zijn om daar meer,
ja,
mee,
zeker,
te doen?
Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat we daar gaan we ook uiteindelijk wel veel meer naartoe. Maar ik denk ook dat het gewoon heel goed is om af en toe gewoon te durven zeggen, we zetten mensen gewoon weer in de zaal. En we staan dat je ook, ja, dat je, en vanuit daar weer opnieuw durven denken. Dan, want we zijn nu heel erg op die manier nu ook aan het zoeken naar, ik geloof dat ik ook het laatste is langs van een escape room,
ja,
die nu ook theater gaat brengen. Ja, dat ik denk, ja, dat dan wordt het voor mij weer, dan haal je voor mij het theatergevoel weg of de, ja, theaterziel weg.
Ja.
En ik denk dat we daar te ver, oh ja, allemaal seintjes,
nee.
In de rug.
Nee,
20 minuten. Nee. Maar goed.
Nee, dat, ik vind het, ja, een heel mooi antwoord. Ja. Juist even terug naar die kern en niet, ja, per se bezig met hoe kunnen we het,
nou,
weer
vernieuwen. Ja, we zijn zo altijd vernieuwend. Maar het is ook heerlijk om gewoon eens te zeggen, waarvoor willen wij theater maken? Ja, dat is toch gewoon om heerlijk in die stoel te gaan zitten. En dan gaat dat doek open en dan word je even 1,5 uur of 2,5 uur meegenomen naar echt een andere wereld. En dat is voor iedereen anders. Maar gewoon vanuit dat weer durven denken in plaats van, nee, maar dat hebben we allemaal al gehad. Dus het moet, we moeten met dit of dat of ook zo raar, heel snel nog al die projecties overal ingooien en ledschermen. Dan denk ik, je kan naar de bioscoop.
Ja, ja.
Dat,
ja,
is niet theater.
Mm-hmm. Nee, dat snap ik.
Maar goed, dat is hoe ik erover denk, hoor.
Ja, nee, dat snap ik. Mooi. Heb jij tot slot nog een tip voor een jonge Joris die nu denkt, oh, ik wil ook zoiets. Ik vind het te gek om dingen te maken. En ja, heb je een tip hoe iemand kan komen waar jij nu staat?
Echt gewoon, echt. En dat zie ik nog steeds te veel ook. Ook als ik stagiaires nu heb momenteel, zie ik te weinig gebeuren. Echt je hart volgen. En dat is echt zo standaard om te zeggen. Maar ik heb dat mogen doen. Ik heb de vrijheid gehad van mijn ouders om ook gewoon dit allemaal te doen. Die hebben ook nooit gezegd, theater, daar kan je toch niks in verdienen of zo. Je moet zorgen dat al die mensen die dat zeggen, dat je die echt zo snel mogelijk uit je systeem hebt. Ook al zijn het je ouders, ja, dat klinkt heel hard, maar dat moet, ja, er gewoon uit. Want anders dan lukt het gewoon niet. Dan word je beperkt en dan en theater is openstellen. Je moet je vrij kunnen voelen en ook heel veilig kunnen voelen. En dus je moet zorgen dat je zo snel als mogelijk 2 mensen hebt waar je aan vast kan grijpen. En die je ook gewoon om 00:30 s'nachts op kan bellen en dat je zegt, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Help mij. En die heb ik gehad. En dat heeft me er echt wel op die manier, denk ik, nu gebracht waar ik nu sta. Denk ik.
Hele goede, mooie laatste woorden. Dank je wel.
Nou ja, leuk.
Leuk.
Ja,
en jullie bedankt. Dat was het.
Jee.
Wat? Oh ja, maar die kan ik er ook later nog in. Maar heb jij nog een vraag?
Heb ik nog een vraag? Ja, ik heb nog een vraag. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik denk dat Niels gaat zeker weten dat als je deze vraag stelt, dat die van mij komt. Als je zelfs mijn naam niet zegt. Want daar ben ik wel bij Niels heel erg benieuwd naar. Hij is natuurlijk, ik vind het te gek hoe, als je het hebt over visionair bezig zijn en wat
hij
die jongen in zijn hoofd,
hij probeert het Nederlandse musical landschap te veranderen.
Ja. En hij is 21, geloof, ja, ik. En hij gaat dan die master doen aan de musical producing opleiding in Londen. Ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar het is echt te gek. En ik vraag me dan zo af, want hij heeft heel veel ideeën. Echt heel veel ideeën. Maar volgens mij heeft nog niemand de vraag eigenlijk letterlijk gesteld. Of wel, maar dat hij daar gewoon ook net zoals mij heel kort antwoord op moet geven. Wat wilt Niels maken als hij terugkomt uit Engeland, wat is, ja, het eerste wat hij wilt maken, waar hij van denkt, dus Niels, deze is voor jou. Alsof ik een pleit, deze is voor jou. wat is het eerste wat je wilt maken als je terugkomt, ja, uit Londen, waarbij je laat zien, dit is voor mij de nieuwe musical. Want daar gaat hij het ook volgende week over hebben. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want die vraag heeft hij mij nog nooit beantwoord.
Ah, kijk, ja, vind ik ook een hele interessante. Ja. Nou, ga ik hem zeker stellen.
Leuk.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank jullie wel. Dat was hem.
Leuk.
Heel erg leuk om Joris te spreken en te zien hoeveel liefde voor theater er vanaf druipt bij hem. Knap hoe hij heeft geleerd om te gaan met al de struggles die horen bij een creatieve carrière die opeens heel hard gaat. Soms maken anderen misbruik van jouw enthousiasme en harde werk en hij is daar heel knap doorheen gekomen. Ook vond ik het mooi wat hij zei over de vernieuwing van theater. Ikzelf ben van mening dat theater een hele mooie spiegel kan zijn voor de maatschappij en mensen kan leren anders naar de realiteit te kijken. Maar ik ben het ook helemaal met hem eens dat het ook een ontsnapping mag zijn. Even wegduiken in dat rode pluche en betoverd worden door een andere wereld. Mooi dat hij juist zo dat oude ambacht opzoekt, in plaats van zich bezig te houden met virtual reality, ledschermen en dat soort zaken. De vraag die hij aan het einde van het gesprek aan Niels stelt, wordt in aflevering 26 heel mooi door Niels beantwoord. Ook een heel interessant gesprek, dus ben je benieuwd geworden naar Niels van Doormalens visie voor de toekomst van musicals in Nederland, kan je die daar terugluisteren. Tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg De Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.